Sur ce, oui. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 47 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 47 vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En het vierde zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. En wat er verder volgt in het derde en het vierde van Psalm 47. zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 14. Nadat wij met de woorden van de 12 artikelen geloofsbelijdenis hebben gedaan, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zondag 18 is aan de beurt, een zondagsafdeling die handelt over de hemelvaart van de Heere Jezus. En in verband daarmee lezen wij Handelingen 1, de eerste 14 versen. Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. In Handelingen 1, te beginnen bij vers 1, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk, volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heren, u brengt ons vanavond samen in een zogenaamde leerdienst. En vroeger werd er in andere landen gezegd, daar in Nederland, daar hebben ze zo'n mooi boekje. De catechismus. Zo inhoudsvol. Zo leerrijk. En dat boekje, dat is er nog steeds. Wat is het hard nodig, heren, dat wij elke keer weer onderwezen worden uit de grondstukken van het geloof, gebaseerd op uw heilig woord. Want het gaat ook over heel veel dingen niet in de catechismus. Sommige mensen vinden dat vandaag aan de dag een gebrek. Maar wat in de catechismus beschreven staat, dat gaat over de enige troost in leven en in sterven. Dat is onopgeefbaar en dat is onmisbaar. En dan komen we u vanavond vragen, heren, of u ons wijsheid wilt geven, verstand, aandacht, eerbied, ontzag. En dat de schriften en de catechismus zo uitgelegd mogen worden, dat wij het kunnen begrijpen, en dat uw Heilige Geest er ook in meekomt, opdat wij ook nut uit dit onderwijs zullen ontvangen. Want dan vraagt onze catechismus vanavond ook naar, wat nut u de hemelvaart van Christus? Wat heeft u daar nu eigenlijk aan? Heren, wilt u dan de rijen van de banken doorgaan of als wij thuis meeluisteren? En wilt u geven dat uw woord ons hart zal raken? Dat is wat, dat u de Heilige God spreekt door de dwaasheid der prediking tot zondaren. Maar het is ook wat als wij daar niet op reageren. Dat wij het alleen maar negeren. Uw stem. Maar misschien is er vanavond wel een jongen of een meisje die roept uit de nood van zijn of haar ziel. O God, wie bent u? Mag ik u kennen? Een man of een vrouw die roept, hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Hoe worden mijn zonden toch vergeven? Hoe krijg ik toch vrede met God? En als er nu ook mensen zijn die u mogen kennen in beginsel, dat dan vanavond uw woord ook gebruikt mag worden om u vervolgen te kennen. Want heren, wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, als de schriften worden verkondigd. En als we door het geloof dat woord mogen omhelzen, dan is het helder genoeg tot zaligheid, maar wij zien o zo weinig. En als wij er iets van gezien hebben, dan is er zo'n verlangen om er meer van te mogen zien. En zou u dat vanavond willen geven? Want de schrift spreekt over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Heren, u kent ons ook vanavond en u weet wat er in onze harten omgaat, welke vragen er leven. Of misschien leven er helemaal geen vragen. Maar als u ons dan vanavond aanraakt, dan zitten we ineens boordevol met vragen. En zou u dan die vragen ook willen beantwoorden? En dat wilt u. Want het behaagt u. Het is uw verlangen. Het is uw vermaak. Om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En als wij nu geen vragen hebben, dan heeft u geen antwoorden. Dat is ook wat. God sprak wel, maar het volk merkte niet op. Heren, laat dat zo vanavond niet zijn, maar laat een ieder van ons naar huis gaan, jong en oud, en dat we uw stem hebben gehoord met de oren van het geloof. We dragen uw bondsvolk Israël aan u op in grote nood. Maar heren, open toch hun ogen dat er nog een grotere nood is. Want op de dag van vandaag ligt op het meerderdeel een deksel. Zodat ze Jezus van Nazareth niet kennen en erkennen als de van u gegeven Messias. Maar het is met ons van nature net eender. Er is geen plaats voor Jezus. Maakt u, heren, plaats voor hem. Bij de Joden en bij ons. Gedenk deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Wat is er veel gebeurd? Wat een voetstappen van u. Aardbevingen, oorlogen, overstromingen, bosbranden, besmettelijke ziekten. Zijn we dan doof? Hij komt om de aarde te richten. En als hij nu dezelfde is die zich even tevoren voor mij in het gericht heeft gesteld, wat een blijde dag zal dat dan zijn. Maar als we de Heer Jezus niet kennen en we zien hem dan straks voor het eerst, dan zal de dwaze mens nog zijn toevlucht nemen tot de bergen en bidden tot het redeloze schepsel. Valt op ons, bedekt ons. Heren, open onze ogen voor die dwaasheid, omdat we vanavond onze knieën buigen voor de Heer Jezus en uit ons hart roepen dat we de straf hebben verdiend, maar dat we ook smeken, zegen anderen, maar ook mij. Wil zo in gunst op ons ter neerzien, dat vragen we u. Om Jezus wil. Amen. We zingen eerst nog uit Psalm 68, het 9e en het 10e vers. Psalm 68, vers 9. Waar de regels in voren komen. Gij voert den hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heere. Gij zaagt uw strijd bekronen. En het 10e, geloof zij God met diepst ontzag. Namens het bestuur heb ik de volgende mededelingen voor u. aanstaande 1 november dankdag. Op 's morgens om 10 uur dominee De Groot uit Dordrecht. En 's avonds om 19:30 dominee Liefting voor u voor te gaan. Volgende week zondag 5 november hoop ik 's morgens om 10 uur dominee Kok uit Stolwijk en om 19:30 dominee van de Heerik uit Dordrecht voor u voor te gaan. De collecten voor vandaag, de eerste collect is bestemd voor de kerkomroep en de tweede voor de plaatselijke gemeente, van harte bij u aanbevolen. Tot zover de afkondigingen, wij zingen psalm 68 vers 9 en 10. Zondag 18 is aan de beurt. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats Christus naar de hemel. Vraag en antwoord 46. Ten tweede, Christus niet kunnen missen. De vragen en antwoorden 47 en 48. Ten derde, Christus ons leven. Vraag en antwoord 49. Dus Christus naar de hemel, 46. Christus niet kunnen missen, 47 en 48. En Christus ons leven, 49. Wij zijn daarmee opgevoed dat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Maar waar is de hemel eigenlijk? Dat is zomaar een vraag waarmee je geconfronteerd kunt worden. Waar is de hemel eigenlijk? Toen de eerste Russische astronauten de ruimte ingingen en terugkwamen, zeiden ze spottend: we hebben nergens de Heere gezien. We zijn de hemel niet tegengekomen. En toen dachten ze natuurlijk dat ze een punt hadden gemaakt. Maar eigenlijk zeiden ze: God is nog veel groter dan wij hebben kunnen zien. Maar de vraag blijft staan: waar is de hemel? We moeten vragen altijd maar beantwoorden vanuit de Bijbel. Wat zegt de schrift? En de schrift zegt in de eerste plaats dat de hemel echt een plaats is. De Heere Jezus is echt, als ik het zo mag zeggen, van A, de aarde, naar B, de hemel gegaan. Zoals wij van huis vanavond hier naar de kerk zijn gegaan. Maar de Bijbel zegt niet waar die plaats is. Dat is ook een antwoord. Maar de Bijbel zegt niet alles. Weet je op welke vragen de Bijbel geen antwoord geeft? Op die vragen die er niet toe doen als het gaat over je zaligheid. De Bijbel is zo'n prachtig boek, hè? Zo'n wijs boek. Allerlei nieuwsgierige, onzinnige, onnuttige vragen worden gewoon niet beantwoord. De Heere zegt, daar heb je gewoon helemaal niks aan, als je dat weet. Dat Jezus naar de hemel is gegaan, dat is heel belangrijk. Daar zwijgt de Bijbel ook niet over. Ons ten goede, zegt de catechismus. Maar waar nu precies de hemel is, niet belangrijk. En God is de alleenwijze God, hè. Dus dan moeten we die onbelangrijke vragen ook maar niet meer stellen aan de Bijbel. Je hebt er niks aan. Allemaal ballast. Houd je af waar het om gaat. Dat hopen we straks te zien in de tweede gedachte. Hè? Christus niet te kunnen missen. Nou, let er maar goed op, de duivel. Die is altijd bezig om je met van alles en nog wat bezig te laten houden, na te denken, behalve over de Heer Jezus. En dan heeft hij je mooi te pakken. Dus dat de hemel een plaats is, dat is duidelijk. Maar waar die is, dat vindt de Heer helemaal niet belangrijk om dat nu te weten. Wat we wel weten is dat de Heere Jezus door de wolkenhemel, dat is de eerste hemel, verder is gegaan door de sterrenhemel. Wat mij betreft mag je ook wel het heelal zeggen. Dat is de tweede hemel. Om uiteindelijk in de derde hemel thuis te komen, waar de Heere de meest heerlijke, volkomen openbaring van zichzelf geeft. Ergens doet de Heere dat. Waar weet ik niet. Maar ergens doet de Heere dat. Kijk, en dat bedoelde ik nou net te zeggen met die Russische astronauten. Die dachten dat ze een punt hadden gemaakt. Nou moet je zien, hè. Dat de Heere Jezus omhoog vaart, dat is al een wonder. Want dat gaat tegen de natuurwetten in. Jezus is God. Hij is zo machtig. Dat hij tegen zijn eigen geschapen natuurwetten in kan handelen. Want wij kunnen wel een keer omhoog springen, maar dan val je weer naar beneden. Dat is de natuurwet van de zwaartekracht. Prachtig. Maar Jezus trotseert die natuurwet. Dat is één. En dan gaat hij zo verder. Door die wolkenhemel omhoog. Door de sterrenhemel. Dat kan helemaal niet. Hij was echt mens. Als mensen naar de maan gaan, dat is natuurlijk ook heel knap. En ze stappen dan uit zo'n ruimteschip. Dan moet ze helemaal een pak aandoen. Dat hoeft de Heere Jezus niet. Hij staat dus ook boven die wet. Hij kan zo door de damkrim omhoog, dan wordt hij niet verteerd, maar hij is God. En door dat eindeloze heelal, waar geen mens kan komen, vaart de Heere Jezus op naar zijn Vader. Nou, als je daar toch over nadenkt. En als je hem mag kennen, dan zeg je, wat heb ik een machtige zaligmaker. Maar als je hem nou vanavond niet kent, hè, dan is Jezus nog zo'n machtige zaligmaker. Dan kan Hij ervoor zorgen dat je hem wel leert kennen. En als je vanavond nou niet kunt geloven, dan kan Hij ervoor zorgen dat je wel kunt geloven. En als je vanavond nou zo'n berg met zonde hebt, dat je zegt, hoe moet ik daar nou vanaf komen? Dan weet Hij wel raad. Want als Hij tegen alle natuurwetten in, door de damkring, door het heelal, naar zijn Vader kan, dan kan Hij je vanavond ook zalig maken. Nou, daar heb je toch veel meer aan dan om te weten waar nou precies de hemel zou zijn. Dat is niet zo belangrijk. Jezus is opgevaren naar de hemel. De Bijbel tekent ons hem als een almachtig zaligmaker. Nou, dan is te doen aan, hè. Voor de slechtste van de slechtsten vanavond. Dan is het doen aan. Dan hoeft niemand vanavond te zeggen, ik kan niet zalig worden. Of wat bij ons onmogelijk is, dat is mogelijk. Bij hem. Veertig dagen na zijn opstanding is het moment van afscheid aangebroken. Het graf is voor hem geopend. Dan kan de hemel voor hem niet dicht blijven. Daar moet je maar goed over nadenken. Want paas en hemelvaart staan zo met elkaar in verband, hè. Het graf is voor hem geopend. Wat betekent dat? Nou, dat betekent heel eenvoudig dat God onze rechter, die zegt, wat mij betreft, heeft de Heer Jezus genoeg betaald. En genoeg is genoeg, hè? Genoeg is genoeg. Dan hoeven u en ik het niet meer te doen. Mits wij in hem geloven. Mits we in hem geloven. En dat je op God aan kunt, dat woord van de rechter, dat is echt een betrouwbare woord. Dat blijkt daaruit dat de Heer Jezus opvaart en dat de hemel voor hem opengaat. Want ik lees in Openbaring dat in de hemel niet inkomt wat de zonde doet, de ongerechtigheid, de leugen lief heeft. Dus als je nog één zonde hebt, kun je de hemel niet in. Dat kan niet. Dus toen de hemel openging, toen was dat een bewijs dat zijn Vader zei, onze rechter. De Heere Jezus heeft echt voor alle zonden betaald. Voor al degenen die in hem geloven. Anders kon hij de hemel niet in. Ja. En nu zit ik vanavond met de vraag. Als ik nou straks ga sterven, zou dan voor mij ook de hemel opengaan? Maar weet je wat mij zo aangrijpend lijkt, hè? Dat ik nou straks, net als die vijf dwaze maagden, niet naar binnen kan. Ik heb mensen zien sterven. Die konden niet naar binnen. En dat lijkt me zo erg. Zo erg. Dus ik kan me best wel voorstellen, als je vanavond een klein beetje serieus bent, dat je denkt, ja maar wacht eens even, zal straks voor mij die hemel opengaan. Kun je dat weten? Moet je dat weten? Dat weet je. Hoe weet je dat nou? Dat de hemel straks open gaat. Want nog een keer, hè? Je leest in de Bijbel een paar keer dat ze kloppen. Dat de Heer Jezus zegt, ja, maar ik ken je helemaal niet. Ik weet echt niet wie je bent. Hoe kun je dat nu weten? Dat je straks niet voor een gesloten deur staat. Heel eenvoudig. Wie is vanavond de Heer Jezus voor je? Straks wil onze derde gedachte Christus ons leven. Is dat zo? Of onze tweede gedachte, dat je hem niet kunt missen, is dat zo? Zeg je nou vanavond met Petrus, ja u, als u mij vraagt wie u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En als Jezus je eigenlijk op de proef stelt en zegt, wil je ook niet weggaan? Dan zeg je, ja weggaan? Ja, dat is geen optie. Maar waar moet ik dan heen? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat je vanavond naar de kerk bent gekomen. Met maar één vraag. Heere Jezus, mag ik uw stem horen? Dat, hè? Dat. Zeg, ik kan u niet missen. Dat, hè? Als Christus je leven is. Dan gaat de hemel open. Dan mag je eeuwig met hem zijn. Eeuwig met hem zijn. Moet je even kijken. Er wordt gevraagd, wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat is een actief woord. En het antwoord zegt dat Christus is opgeheven. Van de aarde naar de hemel. Dat is passief. Beide is waar. Beide vind je ook terug in de Bijbel. De Heere Jezus is door eigen kracht opgevaren naar de hemel. En zijn Vader heeft hem ook opgenomen. Beide is waar. Dat hebben we zojuist ook gezien. Dus wij hebben een zaligmaker die almachtig is. En in die zaligmaker een God die tevreden is. Maar als je zelf toch naar de hemel zou moeten, hè? Ik zou niet weten hoe het moet. Hoe moet je nou toch ooit in de hemel komen? Daar heeft Luther zo mee geworsteld, hè. Hoe moet je nou toch ooit in de hemel komen? Al doe je nog zoveel goede werken, je komt er niet. Maar dat hoef je ook niet zelf te doen. De Vader is volkomen tevreden met het offer van Christus. En hij heeft zijn kind Jezus, als het ware, opgenomen in heerlijkheid. Toen Lazarus stierf, werden de engelen naar de aarde gestuurd. En die hebben die arme Lazarus meegenomen. En die hebben hem in de hemel gebracht. Wat verstaat gij daarmee? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren. De discipelen waren niet alleen opstandingsgetuigen, maar ze hebben ook gezien dat hij lichamelijk is opgevaren naar de hemel. En dat hebben ze ons doorverteld. Dat is het woord van God. En het geloof zegt, dat is genoeg. Hoe, dat weet ik ook niet precies. Maar dat het is gebeurd, dat staat in de Bijbel. Dat is genoeg. En staat er dat hij ons ten goede daar is. Ons ten goede. Dus dat betekent dat de Heere Jezus nog steeds bezig is met de zaligheid van de zijnen. Toen hij op aarde was, toen heeft hij betaald door dat verschrikkelijke lijden en sterven. En toen hij betaald had, toen kon hij zeggen, het is volbracht, er hoeft niks meer betaald te worden. Wat heeft hij allemaal gedaan? Maar stel nu dat hij zegt, en dan moet je verder de rest doen, hè? Net als een vader zijn kind fietsen leert en die geeft dan nog een duwtje, weet je wel. Maar dan zegt hij, kom op, nou moet je toch wel zelf gaan trappen en sturen. Goed uitkijken. Nou, dan komt er toch niemand in de hemel. Zalig worden, dat is geen samenwerkingsverband. Christus die een aanzet geeft en dan moet je verder zelf de rest doen. Nee, ons ten goede. Vanuit de hemel stelt hij de ambten in, de prediking. Zendt hij zijn geest. Hij past ook toe. Hij geeft ook het geloof. Hij doet ook volharden in het geloof. Hij bidt daar aan de rechterhand van zijn vader, dat er niet één van de zijnen omkomt. Simon, de Satan heeft u lieden allemaal felbegeerte ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Of heb je dat nooit? Zo moedeloos, zo donker, zo krachteloos bent, dat je eigenlijk dreigt af te haken. En toch, hè, en toch kun je niet afhaken. Waarom niet? Waarom zegt Paulus, sta ik tot op deze dag, dan hulp van God verkregen hebbende? Is een voorbidder in de hemel. Vader, zegt hij, ik wil, dat wil ik. Waar ik ben, ook diegenen zijn die gij mij gegeven hebt. Ons ten goede. Want je zou bijna verdrietig worden, hè? Als de Heer Jezus naar de hemel gaat en dat hij zijn kerk achterlaat. Nee. Hij zegt, over een poosje kom ik jullie ophalen. Maar ik ga alvast vooruit voor jullie bestwil. Maar als ik niet heen ga, dan kan de trooster tot u niet komen. Dat is de Heilige Geest. En die zal bij u blijven. Tot in der eeuwigheid. Maar ik kom terug. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Je ziet ze staan, de discipelen. Vol verwondering zien ze hun meester opvaren naar de hemel. En dan komt er een wolk tussen. En ze blijven maar staren. Zou hij zo dadelijk weer terugkomen? Er komen wel een paar engelen. En die zeggen tegen de discipelen, deze Jezus die van u opgenomen is, zo zegenend, zal al zo wederkomen. Maar gaan jullie nu maar naar Jeruzalem. Hij komt terug. Zie er naar uit. Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Wat een dag, hè. Als al die graven opengaan. En dat we allemaal voor zijn troon zullen staan, klein en groot. En daar komt openbaar alles wat je gedaan hebt. Dan zien alle mensen het. Zie er naar uit. Daar zie je alleen maar naar uit met groot verlangen. Als deze Jezus zich tevoren voor jou in het gericht heeft gesteld. Waar gebeurt dat, dominee? Onder de prediking? In je geweten. Onder de prediking? In je geweten. Want onder de prediking word je voor Gods rechterstoel gedaagd. Aangeklaagd. En dan sta je als schuldenaar. Daar kun je niet meer onderuit. En dan moet God je rechtvaardig verdoemen. Dat is wat. En dan komt de Heer Jezus in diezelfde prediking. En die zegt van, zal ik in jouw plaats de verdoemenis ingaan? Dat is het aanbod van genade. En zou God daarmee tevreden zijn, als een plaatsvervanger betaald hij is. En weet je wat nou geloven is? Daar kun je heel moeilijk over doen. Maar geloven is toestemmen. Doet u het maar, Heere Jezus. Mijn opa stierf in 1938 en toen bleef mijn oma nog achter met 5 kinderen. Mijn moeder was de oudste en die was bijna 9. En dan kun je wel nagaan voor de oorlog, straatarm. En dan kreeg je van de kerk een gulden, dat was natuurlijk toen een geweldig bedrag, alhoewel er met 6 man van moest leven, de huur moest eraf. Een gulden in de week. Maar mijn oma schaamde zich om de hand op te houden. En die stuurde mijn moeder. En dat meisje had natuurlijk eerst niks in de gaten, dat ging naar de diakenen. En dan kwam ze met een gulden thuis. Maar langzamerhand kreeg ze in de gaten, je hand ophouden, dat is wat. Van het gegeven leven. Zondags dan worden gecollecteerd en geven andere mensen en jij maakt het op. Dus zij wilde ook niet meer. En dan moest haar zusje die eronder was dan maar weer gaan. Zo ging dat, hè. Zo ging dat. Dan zegt de Heer Jezus vanavond, zal ik voor je betalen. Van genade leven. En dat is genade als je over je eigen schaduw heen stapt. Ons ten goede. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Onze tweede gedachte. Christus niet kunnen missen. Kijk, die vragen en antwoorden 47 en 48 die hebben alles te maken met onze lieve Luther. Want Luther die dacht dat de Heere Jezus als mens ook goddelijke eigenschappen had. De Heere Jezus als God is alomtegenwoordig. Maar zijn menselijke natuur is niet alomtegenwoordig. Als mens kan de Heere Jezus maar op 1 plaats tegelijk zijn. Dus als mens kan hij niet en tegelijk in de hemel en tegelijk op de aarde zijn. En toen zag Luther zo de Heere Jezus opvaren naar de hemel. En toen dacht hij, nu ben ik hem kwijt. geloof me dat Luther op die tekst heeft gekeken, dat ze weder naar Jeruzalem keerden met grote blijdschap. Luther die moet hebben gedacht, hoe hebben die mensen blij kunnen zijn als Jezus weg is? Dus dat is onze tweede gedachte. Christus niet kunnen missen. Nou, van nature kunnen we de Heer Jezus missen als kiespijn. Dan liggen we er geen nacht wakker van. Of kun je hem niet missen? Heb je eigenlijk een verloren zondag als je de Heer Jezus niet hebt gezien in de prediking? Als je zijn stem niet hebt gehoord? Als je geen kus van Jezus mond hebt gehad? Voel je intens verdrietig en eenzaam als Hij er niet is? De leerregels zeggen dat aangezicht, dat vriendelijke aangezicht te missen, dat is mij bitterder dan de dood. Maar dat te zien, dat is mij zulter dan het leven. O, Jezus is mij alles. Ik kan hem niet missen. Ik kan hem niet missen. Dat was Luther, hè? Kijk, en daarom vergeven wij Luther dat natuurlijk van ganser harte. Maar die man had genoeg aan zijn hoofd. Dat hij niet helemaal op dat moment precies wist. Dat Jezus als mens niet alomtegenwoordig is. Want wij weten toch ook niet alles van Jezus. Maar dit vind ik het allermooiste, hè. Dat Luther zegt, zonder mijn Jezus kan ik niet leven. Nou, dan mag hij van mij ook nog wel een keer een foutje maken, toch? Dat heb ik veel liever dan wanneer u en ik het dogmatisch allemaal keurig op een rijtje hebben. En als ik nou vanavond vraag, maar waar is Jezus bij u, in uw leven? Dan zegt hij, ja. Wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Ja. En wanneer heb je hem voor het laatst gehoord? Ja. Zonder mij, zegt de Heer Jezus, kunt u niets doen. En het lijkt wel of de mensen alles kunnen zonder Jezus. Dan heb je toch geen leven als Hij er niet is. Als je alleen moet leven. En als je zo dadelijk alleen moet sterven. O, Luther heb geen leven. Hoor je dat in vraag 47? Ja, maar is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld? Gelijk Hij ons beloofd heeft. Hé, is vanavond zo iemand naar de kerk gekomen? Heere Jezus, waar bent u? Bent u dan niet bij mij, zoals u dat beloofd heeft? Al de dagen, van voor en tegenspoed, vreugde en smart. Ik zie u niet, waar bent u toch? O Jezus, waar bent u toch? Hoor je het heimwee? Hoor je het verlangen in deze vraag? Ken je dat? Ach. Die discipelen, die storm op zee en de Heer Jezus was er niet. Al zaten ze in de piepzak. En toen die 9 daaronder aan de berg en die vader met die maanzieke knaap kwam en ze konden die duivel niet uitwerpen, wat stonden ze daar in hun hemd? Hoor je? Heer Jezus, als u er niet bent, dan ben ik machteloos. Krachteloos, zonder u kan ik niets doen. Dus in vraag 47 is Luther de Heere Jezus kwijt. En daarom heeft hij zich gepijnigd met de gedachte, hoe konden die discipelen toch, terwijl ze hun Jezus hebben zien opvaren naar de hemel, met blijdschap terugkeren naar Jeruzalem. Ja, hoe konden ze nou met blijdschap terugkeren naar Jeruzalem? De dood is vreselijk, hè? Maar dan worden liefdesbanden doorgesneden. En dan kun je zo intens huilen dat je geen tranen meer hebt. En nou is hun liefste opgevaren naar de hemel. En ze keren met blijdschap terug naar Jeruzalem. En er komt nog bij, dat staat zo mooi in de vraag, gelijk hij ons beloofd heeft. Want als de Heere Jezus ons nu in de steek laat, nou, dan is hij geen cent waard. Maar dan kun je niet op hem aan. Dan heb hij pas nog mooie woorden gesproken en nu is hij verdwenen. Gelijk hij ons beloofd heeft, hebben wij nu een Jezus die onbetrouwbaar is. Want het geloof steunt toch altijd op het woord, op de beloften. En al de beloften zijn toch in Christus ja en amen. Daar kun je toch volop aan. God is toch geen leugenaar dat wat ons verkondigt. En heb Jezus gezegd, en zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En dan gaat hij. En dan verdwijnt hij uit het oog. En dan kan ik niet leven, zegt Luther. Is hij dan niet bij ons? Nou kijk, zegt de catechismus. Je moet proberen maar goed te onthouden, Christus is waarachtig mens, echt mens. En wij kunnen met onze gedachten wel ergens anders zijn, dat hoop ik niet. Ik hoop dat je met de gedachten bij de preek bent. Maar met je lichaam ben je of hier, en u bent hier, en dan kunt u niet ergens anders tegelijk zijn, dat kan niet. Christus is echt mens. En na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Dus de mens Jezus, en er zit trouwens nog een hele mooie gedachte achter, dat komt straks. Maar de mens Jezus, de tweede Adam, is opgenomen in de hemel. Jezus is bij zijn Vader. Als mens. Maar de Heere Jezus is niet alleen waarachtig echt mens. Hij is ook echt God. En na zijn goddelijke natuur, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Dat zijn de onmededeelbare eigenschappen. Die alleen God toe behoren. En met die eigenschappen blijft hij bij de zijne. Dan heb je genoeg. Zal ik een voorbeeld geven uit de Bijbel? Ik denk aan die drie vrienden van Daniël. Hè? Ah, die Nebukadnezar, die is me even kwaad. En ja, wat, willen jullie niet buigen? Ik zou je nog één kans geven, want anders dan ga je die vurige oven in. En dan wil ik wel eens zien welke God jullie kan redden. Nou luister, koning, luister. Of God ons redt of niet op dat moment, dat is aan hem, dat maakt ons ook niet uit. Maar wij gaan echt niet voor die goden van u buigen. Wat? Stook de oven 7 maal heter, zo heet, zodat straks die mensen die Sadrach, Mesach en Abednego in de oven werpen, daar zelf dood neervallen vanwege de warmte. En dan ineens, 4 mannen lopen daar, vrij in die vlammen. Nebukadnezar wrijft zijn ogen uit, hij zegt, ten eerste hebben wij er niet 3 in geworpen. En die waren nog eens een keer gebonden ook. En die lopen vrij uit. En die vierde, dat lijkt wel een godenzoon. Ja, dat is ook de zoon van God. Dat is ook de Heere Jezus. Nou. Wij hebben zijn lichamelijke tegenwoordigheid niet meer nodig. Dat was wel, hè. Dat was wel. Toen Jezus met die storm op zee er niet was. Och. En toen hij er wel was, ja, Ja, dan waren ze weer sterk. En Thomas die wilde ook wel zo graag, hè, die gaten in Jezus' handen vullen. Maar zalig Thomas, die mij niet gezien heeft in mijn lichaam en die nochtans geloofd heeft. Nou, koning Nebukadnezar, wij hebben een God in de hemel en naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Al zegt David in Psalm 18, met mijn God spring ik over een muur en dring ik door benden heen. Echt waar. En met die God konden de martelaren de brandstapels op. Echt waar. En die God die kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Snap je? Als mens is hij in de hemel. Prima. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Nou, dan kun je nog een poosje op vijandig terrein leven. Maar je hebt te maken met vijanden die je in eigen kracht de baas niet kunt. Zal ik alleen maar je vlees noemen, want we geven die duivel natuurlijk graag de schuld. Maar laten we die nou vanavond de schuld niet geven. Gewoon je zondige begeerte, hè. Die kan ik gewoon niet de baas in eigen kracht. Maar als de Heere Jezus heel dicht bij me is, dan probeert die vrouw van Potifar Jozef wel te verlokken. En Jozef was een jongen van 17, 18, hè. Die had ook zijn gevoelens, zijn hormonen. Maar de Heere Jezus was zo dicht bij hem, dat Jozef nee zegt tegen de verleiding die op hem afkwam. Als de Heer Jezus heel dichtbij je is, dan kun je in de vreze des Heeren wandelen en nee zeggen tegen de zonde. En die andere vijanden zijn er ook, hoor, de duivel en de wereld. Maar die wereld heeft zo'n zuigkracht. Maar we zullen zo dadelijk horen dat we toch die wereld kunnen verachten. Ja, zegt Luther, dat is een prachtig antwoord natuurlijk, maar dan heb ik nog een vraag. Zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Eigenlijk, zegt Luther, vraagt Luther, hebben wij dan niet twee verschillende Jezussen? Is die Jezus die in de hemel is wel dezelfde als die op de aarde was? Wat ik op de aarde was, dat was God en mens in één persoon verenigd. Maar nu zeggen jullie dus dat de mens Jezus is opgevaren en dat hij naar zijn godheid bij ons is, hier op de aarde. Is dan de mens Jezus een ander mens Jezus dan de mens Jezus die op aarde was? Daar moet je toch niet aan denken. Diegene die je op aarde verlost heeft, dat die niet aan de rechterhand van de Vader zit, dat het een ander is. Die Jezus, waar je je toevlucht hebt gezocht en gevonden en gekregen. Die Jezus die op aarde heeft gezegd en die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Die Jezus die je uit een ruisende kuil en uit modderig slijk heeft gehaald. Die Jezus die zijn armen om je heen geslagen en als een borst heeft gedrukt. En je hebt de hartslag van de eeuwige liefde gehoord. En je hebt uitgeroepen leven, leven, eeuwig leven. O nee toch. Er zal toch straks geen andere Jezus aan de rechterhand van de Vader zitten. Snap je? Eigenlijk zit er weer achter, hè, precies hetzelfde. Luther kan zijn Jezus niet missen. U wel? Dan moet je toch heel eerlijk zijn vanavond. Heel eerlijk. Als je heel eerlijk bent en zeg je, nou ja, dominee, als ik heel eerlijk ben, dan geef ik eigenlijk niet zo heel veel om. Dan kan ik prima gaan slapen zonder dat ik de stem van Jezus heb gehoord. Nou, dan moet je goed luisteren. Als dat zo is, dat is natuurlijk vreselijk erg. Vreselijk erg. En dan zegt de Heer Jezus toch, wie tot mij komt, ongeacht wie. Dus ook vanavond die jongen, die mij tot hiertoe zo goed kan missen. Als je bij me komt, stuur ik je niet weg. Dat is wat, hè. Als ik daar goed over nadenk, volgens mij, dan heeft Jezus er meer belang bij. Bij mijn zaligheid. Dan ik. Mijn Jezus. Hij zocht zondaren. Meer dan zondaren hem zoeken. Maar zo de mensheid niet overal is, waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden. Weet je wat dat is? God en mens gescheiden. Weet je wat dat is? Dat is wat je voelde toen God voor het eerst in je leven kwam. Wat voelde je toen? Dat je zonder God was. Dat is de hel. Zonder God en zonder hoop. Dat is de hel. Want wij zijn geschapen om God. En nu we God kwijt zijn, zijn we dood ongelukkig. Dus je voelt ook hier weer de nood, hè. Als de mensheid niet overal is waar de Godheid is, zijn dan die twee naturen niet gescheiden? Kijk, toen God mij opzocht en zalig maakte, toen hij vlees werd in mij, dat was de zaligheid. Toen had God zijn mens terug en ik had God weer terug. En toen was ik zo gelukkig, hè. Maar als die twee gescheiden zijn, ganselijk niet, ganselijk niet. Want de Godheid kan door niets ingesloten worden en is overal tegenwoordig. Daarom is het wel waar dat zij buiten haar aangenomen mensheid is. Maar God is overal, dus ook hier vanavond. Is God ook hier? Die heilige God? De ezelin van Bileam die zag dat, hè. Bileam die zag alleen maar geld en goud en zilver en eer. Naar Balak ging hij om het volk van Israël te vloeken. En hij zag niet eens dat er de engel des Heren stond met een uitgetrokken zwaard in zijn hand. Maar die ezelin wel. En die kon niet verder. Is God je wel eens ontmoet op je levensweg, dat je niet verder kon? God is overal, buiten de aangenomen mensheid staat, maar niettemin ook in haar en blijft persoonlijk met haar verenigd. Nou, als ik dat geheim moet uitleggen, dat kan ik eigenlijk niet. Hè? Die twee naturen, hoe die verenigd zijn in één persoon. Maar dat hoeft ook niet, dat het woord het ons leert, dat is ons genoeg. God en mens, verenigd in de Heer Jezus. En nochtans is God overal, overal. Kijk in Hooglied 8, de laatste twee versen. Dan gaat de bruidegom naar de hemel. En dan zegt de bruidegom tegen zijn bruid, doe mij uw stem horen. Dat kan betekenen, maak dat ik gehoord word. Vertel overal over mij. Maar het kan ook betekenen, roep tot mij. En dat doet die bruid. En weet je wat ze dan roept? Ze zegt, Kom, Heer Jezus. Kom haastig, toch? Naar zijn lichamelijke natuur opgevaren. Kom snel terug, Heer Jezus. Nog een paar woorden over onze laatste gedachte. Christus, ons leven. Want er wordt gevraagd, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Wie zijn nu eigenlijk die ons? Dat ging over ons ten goede en nu wat nut ons de hemelvaart van Christus? Geldt dat nou voor alle mensen? Is Jezus nu voor alle mensen gestorven en opgewekt en opgevaren naar de hemel? Nou, blijf maar dicht bij de tekst, dat moet je altijd doen, hè. Wat nut ons? Heeft u nut? Uit Jezus? Is hij u ooit nuttig geweest? Heeft u zichzelf niet kunnen redden? Moest u gered worden? Kijk, sommige mensen die hebben een Jezus en die zijn door hem gered toen ze nog op het strand lagen. Kijk, of je aan het strand moet liggen, dat is een tweede, dat denk ik van niet. Maar goed, dat laten we dan vanavond maar in het midden. Maar, ja, stel nou voor dat een reddingsbrigade komt en je ligt daar en die pakken je ineens op en die leggen je 100 meter verder en zeggen zo gered. Dan word je kwaad en zeg je blijf van me af. Maar als je nu in die kolkende zeeën ondergaat en je verkrampt. En als dan een paar van die sterke mannen komen en die redden je uit het water. En die brengen je al hoppend naar adem op het droge. Dan zeg je dat had geen seconde langer moeten duren. Wat ben ik blij dat jullie mij gered hebben. Is Jezus u nuttig geweest? Dat u ten onder ging. Nog rechtvaardig ook. Maar dat hij u daar redde. Als een brandhout uit het vuur. We kunnen nog wat dicht bij de tekst blijven. Wie zijn die ons nu? Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste staat er dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspraak is. Onze advocaat. Je zou kunnen zeggen, die ons, dat zijn de onheilige heiligen. Lees maar thuis in 1 Johannes 1. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan maken we God tot een leugenaar. Maar als wij onze zonde belijden, wij hebben een voorspraak in de hemel, de Heere Jezus, dat hij onze zonde vergeven. Dus deze ons, dat zijn mensen die wel zonde hebben. Ja, die hebben vergeving van zonde en toch hebben ze nog zoveel last van hun zonde. Nog zoveel overblijvende zwakheden. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ze hebben een voorspraak, een advocaat nodig. Wel, zegt Jezus, ik bid niet voor de wereld. Maar ik bid alleen voor degene die u mij gegeven heeft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Die ons, dat zijn arme zondaren. En die zijn ook arme zondaar gebleven. Weet je, hoe nauwer de omgang met de Here, hoe meer zondaar je blijft. Kijk maar naar Abraham, dat was de vriend van God. En toch is hij zo klein, hè. Hij zegt, ik heb mij onderwonden om tot u te spreken, terwijl ik stof en as ben. Er blijft niet zoveel van Abraham over. Het tweede nut, dat wij ons vlees in de hemel hebben, tot een zeker pand. Een onderpand, een waarborg, een zekerheid. Iets aan iemand geven totdat de schuld is afbetaald. Zo, dat is een onderpand. En nu is de Heer Jezus lichamelijk opgevaren. En nu zit hij daar als mens. Er zijn maar een paar mensen in de hemel met hun lichaam. Henoch, Elia en de Heer Jezus. En de Heer Jezus die zit daar en hij vertegenwoordigt al zijn kinderen in de hemel en op de aarde. Zijn lichaam is een onderpand dat al zijn kinderen ook met hun lichaam in de hemel zullen komen. Daarom zegt Paulus, wij zijn al met hem gezet in de hemel. Wij maken wel eens onderscheid tussen de strijdende en de triomferende kerk. Nou, dat is best hoor. Met de strijdende kerk bedoelen we dan Gods kinderen hier op aarde en de triomferende kerk Gods kinderen in de hemel. Maar eigenlijk kun je net zo goed zeggen, er is alleen maar een triomferende kerk. Want we zijn met hem gezet in de hemel. Zoals Jezus boven is, zo gaan wij ten hemel in en erven koninkrijken. En het laatste nut is dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat er boven is waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God en niet dat op de aarde is. Dus de Heer Jezus die stuurt zijn geest als een tegenpand. Ook een waarborg, een verzekering, wat dan? Nou, die geest die getuigt met onze geest en die doet ons hunkerend uitzien, staat er in Romeinen 8, naar de voltooiing, naar de volkomenheid. Nou kijk, kijk hè, als die Heilige Geest niet in mij is, dan zoek ik de dingen van deze wereld, hè. Maar die zijn nog zo mooi. En er is nog zoveel te beleven. Sommigen die houden van reizen. En die de ene keer naar dit land en de andere keer naar dat land. En nog lang niet uitgekeken. Nou, de wereld heb je inmiddels op zak, op je smartphone. En je kunt uren scrollen. En wat heb je dan? En de schatten van de wereld, ze zijn zo adembenemend mooi. Maar de geest die zegt, nou ja, kijk, die schepping is natuurlijk wel mooi. Maar boven is iemand, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En je raakt niet over hem uitgekeken. En die geest die zorgt voor zo'n heimwee, om altijd bij hem te zijn. Altijd. Tot in alle eeuwigheid, door wiens kracht wij zoeken dat daar boven is. Mijn gerechtigheid, mijn vrijspraak, mijn Jezus, mijn Goel. En als dan die duivel hier op de aarde mij aanvalt, ach, ik ben helemaal niet met mijn gedachten hier op deze aarde. Onze wandel is in de hemel, waar Christus is, waaruit wij hem ook verwachten. Kijk, zegt Jezus, als ik nou niet naar de hemel ga, dan kan die geest niet komen. En als die geest er niet is, dan zit je hier maar een beetje te wroeten op deze aarde. Ben je nog gelukkig? Wel nee. De gelukkigste mensen zijn die mensen die in de hemel wandelen, waar Jezus is. Amen. We zullen met gebed eindigen. Heren, is eigenlijk ook maar een gestamel, een paar woorden, en toch is het onvoorstelbaar mooi. Wat een schone zondag. Nee, de inhoud van deze zondag, zo schoon. Wat een blij vooruitzicht. Wil u de prediking gebruiken om heimwee te wekken in ons hart, voor het eerst of opnieuw, hartelijk dank voor alles. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 42 vers 1 is de slotzang, het hijgend herderenjacht ontkomen. 42 vers 1. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Tot zegen. Tot zegen.